Mijn vrouw Marianne en ik waren op tijd om de bidstond mee te maken. En de woorden die daar gesproken zijn en de gebeden die uitgesproken zijn tot onze God en Vader, daar kon ik alleen maar amen op zeggen. En daarna de begroeting van enkele van u die ons herkenden van de tijd dat we op de bron werkten. Van de tijd dat we op Baak vele conferenties gegeven hebben, van de tijd dat we in Rotterdam woonden. Dat alles leidde ertoe dat ik me reeds thuis voel onder u. En daar ben ik erg blij mee, dat ik me reeds thuis voel. Want het is voor het eerst dat u mij meemaakt. En als ik denk aan Paulus, als die aan Athene aankomt, dan wordt hij geprikkeld in de geest. En zoiets heb ik ook altijd. Als ik voor het eerst ergens kom en uitgenodigd word, dan ervaar ik een prikkeling in de geest. Wat zal ik spreken? Als Paulus later vanuit Athene naar Korinthe gaat, dan staat er niet dat hij geprikkeld in de geest is, maar dat hij met vrezen en beven gekomen is. En dat heb ik ook ervaren. En dan niet, wat zal ik spreken, maar Heer, alstublieft, geef mij woorden van geest en kracht. En als u onvolkomenheden beluistert, en de studie, de prediking die ik kan doen, dan ligt dat niet aan de Heer, maar dan heb ik hem verkeerd verstaan. Vergeef me dan. U is een stukje uit de tweede brief van Petrus voorgelezen, de eerste 11 versen. En in de eerste 4, 5 versen komt 3 maal het woordje kennis voor. En ik wil u vanmorgen wat spreken, wat uitleggen rondom het woordje kennis. En als we die woorden daar lezen, dan heeft dat woordje kennis weinig te maken met intellectuele redeneringen. Het heeft ook niet te maken met wijsgerige systemen. Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 8, zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte. Onder andere gewilde nederigheid en engelenverering. En in vers 20, of door ijdel bedrog. Bedrog berust niet op het fundament van het woord van God. Dat is in overeenstemming met de overlevering van mensen met de wereldgeesten. Dus het is geen openbaring van God. Houd je daar niet mee bezig. En in Timotheus 6 vers 20 waarschuwt Paulus Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. Houd u buiten het bereik van onheilige, holle klanken. En de tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Timotheus, die die waarschuwing krijgt, heeft wat hem is toevertrouwd te bewaren, veilig te stellen. Hij is te midden van een Griekse cultuur. En in deze cultuur is dat wat binnen het gezichtskring komt, een reden om het te leren kennen. Hoe? Door het te doorgronden, het te ontrafelen, en dat heet kennis. Door het te doorgronden en te ontrafelen heb je er macht over. Het is gelijk aan de wens van Adam om als God te willen zijn, om macht over de dingen te hebben. En dat is een cultuur waarin wij ons ook bevinden. Ruim een jaar geleden mocht ik spreken voor een studentenvereniging in Delft. En daar kwam het woordje kennis ook even ter sprake. En ja, dan zit je voor aanstaande ingenieurs. En als je dan informeert van wat kennis is, dan is dat weten. De dingen doorgronden. Het doorforsen, zodat je er macht over hebt. Zodat je er wat mee kunt doen. Maar Bijbelse kennis kenmerkt zich door andere dingen. Ik noem u er enkele. Bijbelse kennis is omgaan met. Ik noem een hele bekende tekst waarin dat zo duidelijk staat in de Statenvertaling. In de NBG, dat is de Bijbel die ik de vertaling die ik toch nog het meest gebruik. Daar staat de mens nu had gemeenschap met Eva. Maar de Statenvertaling vertaalt dat veel dichter naar de grondtekst. En die zegt, Adam bekende Eva. Hij had zo'n intieme omgang met haar, dat er zelfs een kindje van kwam. Heel intiem met elkaar omgaan. Als een, in het oud-Nederlands is het nog wel zo als een jonge man en een jonge vrouw pinkie aan pinkie in de maneschijn lopen, dan zeggen de mensen, ze hebben kennis aan elkaar. Nou, ze weten heel weinig van elkaar, maar ze gaan om met elkaar. Het tweede kenmerk van het Bijbelse kennen is dat je je bekommert om de ander. Dat je liefhebbend zorg hebt voor de ander. Het overbekende tekst uit Efeze 5 vers 25 zegt, mannen, hebt uw vrouw lief. En als je dan de context leest, dan betekent dat dat die man zorgende liefde heeft voor die vrouw. Hij geeft haar als het ware een hemel op aarde. Ze voelt zich veilig, ze is geborgen, ze is beschermd, ze wordt gedragen. Als Mozes bij de brandende braamstruik komt en daar God ontmoet en zijn schoeisel moet afleggen, dan zegt God tegen hem in het gesprek wat hij heeft met Mozes van over het volk Israël, ik ken hun smarten. Hij bekommert zich om zijn volk. Hij ziet naar het volk om en belooft dan aan Mozes, ik ga jou gebruiken om het uit te redden. En als het volk later, wanneer ze de woorden van God ontvangen hebben, dan kunnen we een tekst vinden waarin die liefde, die bekommernis, die zorgende liefde ook van de mens uit naar God gaat. Als Mozes op de berg is, dan zegt de Heere God tegen hem, dat volk heeft zich misgaan. Ze hebben een kalf gebouwd. En ze hebben gezegd, dit is onze God die ons uit Egypte geleid heeft. En God is toornig en zegt, ik ga dat volk verdelgen en ik ga jou tot een groot volk maken. En daar staat er in de NBG, toen zocht Mozes de gunst van de Heere. Maar veel dieper in die tekst staat, toen streek Mozes de rimpels van Gods gelaat glad. Ik heb dat wel eens mogen zien, ook bij mijn eigen kinderen. Als hun moeder een beetje down was, verdrietig. We leefden toen we jong waren in hele drukke omstandigheden. Dat mijn dochtertje op haar arm en met haar handjes zo over het gezicht van mama ging. En dan kwam er een glimlach op het gezicht van mama. De rimpels werden weggestreken. Nou, dat deed Mozes. Hij bekommerde zich om zijn God. En hij zegt, God, de eer van uw naam is het geding. Verdelg niet het volk, wat zullen de volkeren wel niet zeggen? U heeft u niet aan uw woord gehouden. En zo bekommert hij zich om zijn God. Wat een liefde had Mozes voor zijn God. En het derde kenmerk van het kennis in het woord van God is erkennen. De mens die God kent is niet in de eerste plaats iemand die veel van God weet, maar is iemand die God vreest. God heel serieus neemt en zijn woorden onderhoudt. Als je God serieus neemt, dan onderhoud je zijn woorden. Spreuken 1 vers 7 zegt, de vrees des Heren is het begin der kennis. Kennen vindt dus plaats in een persoonlijke ontmoeting. Het is door met elkaar om te gaan, met elkaar te wandelen. Zoals de Heere God wandelde met Adam in de hof, samen in de avondkoelte. En zoals Henoch en Noach wandelden met God. En de uitdrukking wandelen met God geeft een vertrouwelijke omgang met God aan. Gepaard met een Godvrezend leven. We wij wonen buiten. In een huis, ja. Prijst God. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Maar in een buitengebied. Dus daar komen nog wel eens, hoe noem je die mensen? Toeristen, hardlopers, hè? Ja. Sporters, hardlopers. Nou ben ik niet vies van sport. Ik ben ooit ook sportleraar geweest. Een van mijn eerste beroepen was dat. Maar samen wandelen. Ik heb in de periode dat ik op de Bron werkte, dat was gelegen aan de Overijsselse Vecht, maar er was ook bosgebied. Daar heb ik vaak alleen gewandeld. Ik moet even aan Wilhelmina denken, eenzaam, maar niet alleen. Ik was daar wel alleen. En in de bossen liep ik dan de Heer te loven en te prijzen. Ik was met hem aan het wandelen. Ik kan me herinneren dat ik een keer een bosweggetje omsloeg en dat er een paar mensen me stom verbaasd stonden na te kijken. Ja, daar liep daar iemand in zijn eentje luid te roepen naar de Heer. Een paar jaar geleden hebben mijn vrouw nog gepresteerd om in Zwitserland met een wandeling door de bergen mee te doen. We zijn als eerste vertrokken, we zijn als laatste aangekomen, maar we zijn wel binnengekomen. Maar we hebben in dat jaar nogal geoefend, samen wandelen. In de duinen, bij Haamstede, in Zuid-Limburg, want dat is tenminste een beetje zo op en neer. En je spreekt niet zoveel en af en toe wijs je elkaar op de schoonheid van de natuur en kun je God danken. En samen wandelen heeft iets intiems. En er groeit respect voor elkaar. Ik mag het u van harte aanbevelen om dat te doen. Wandel met God. David kent deze vertrouwelijke omgang. Hij zegt bijvoorbeeld in Psalm 40 vers 1. Van uw trouw en heil spreek ik. Nu heb ik een lange tijd geweten, vanwege mijn opvoeding, dat God trouw is. Ja, so what? Dat wordt je geleerd. Hij is getrouw. Maar nadat ik hem persoonlijk ontmoet had en mijn hart geopend heb en hem gezegd heb, neemt u mijn leven maar, ging hij een paar jaar later aan mij zeggen van ik wil dat leven van jou. En toen moest ik mijn carrière opgeven, mijn inkomsten opgeven. En nog een paar jaar later wees hij ons om naar Rotterdam te gaan en daar het werk wat hij ons te geven had te gaan doen. En dan had je je carrière al opgegeven en je inkomsten al opgegeven. En toen hadden we helemaal niets meer. Geen inkomsten, geen dak boven ons hoofd, geen uitkering. En ik heb de Heer gezegd, hoe moet dat? Hoe gaat dat? En hij beloofde me, ik zal voorzien. En toen heb ik geleerd dat God trouw is. Ik wist het wel met mijn verstand, want het was je geleerd. En David heeft de trouw van God leren kennen, omdat God zich houdt aan zijn woord. Geen uitkering, geen verdiensten. En dan het advies van je broeders en zusters. Schrijf een brief en vertel de zegeningen die je hebt vanwege je studies. En ga mensen geven. En ik durfde dat niet. Want als ik de mensen dat zou voorhouden en vragen, wilt u dat werk steunen, zou ik God tot een leugenaar maken. Maar hij had beloofd. En hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Hij is trouw. Nu weet ik volkomen dat hij is trouw. En zo zijn er veel meer woorden die we met elkaar zouden, die ik u zou kunnen voorhouden, dat God een God is die zijn woord houdt. Laten we nu eens de tweede brief van Petrus nog even voor ons nemen. Zoals die ook voorgelezen is. En ik ben vergeten aan Rien mee te delen dat ik de MBG gebruik. Ik spreek regelmatig en dan op zondagmorgen. En in de gemeentes waar ik kom, daar is de MBG nog steeds de vertaling die gelezen wordt. En dat doe ik dan ook maar. Een enkele gebruikt de herziene statenvertaling. En dan moet ik me inspannen om in die taal ook te spreken. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. In de grondtekst staat het woordje doulos, dat is een slaaf van Jezus Christus. In de tijd dat in Europa de Bijbel vertaald werd in het Engels en in andere vertalen, Wycliffe bijvoorbeeld heeft ook gedacht, ik gebruik het woordje slaaf niet, omdat in die tijd, in de 13e, 14e, 15e eeuw, slaaf een ongelooflijke negatieve klank had. Dat was de man die op de galeien vastgeketend zat, met een zweep het ritme van het roeien ontving. En als het oorlogsschip zonk, dan zonk hij mee. Dus het is geen prettig idee om zo slaaf te zijn. Als Abraham de beloften van God gaat betwijfelen, als hij dan nog steeds geen erfgenaam heeft, dan zegt hij, moet deze Damaskener mijn erfgenaam zijn. Mijn horige, een ander woord voor slaaf. En als we dat leven van die Eliezer dan gaan bezien, die in dienst van Abraham, ik weet niet hoeveel honderdduizenden euro's hij meegekregen heeft aan schatten om naar een ver land te gaan, om een vrouw te zoeken voor de zoon van Abraham. Later. Ik ben al een jaar of 30 bestuurslid van een stichting voor ex-verslaafden. Een vrijwilliger ook. En ik heb het hen wel eens gevraagd, wat zouden jullie doen als je een werkgever hebt die een paar honderdduizend gulden of euro's meegeeft om een vrouw te zoeken in een ander land voor zijn zoon? Wat zou je dan doen? Nou, dan gaan we naar dat land, zeggen ze dan, en we zoeken een vrouw, we komen nooit meer terug. Maar wat deed Eliezer? Die bad tot de God van Abraham. En heel getrouw verricht hij de taak die hij opgedragen krijgt. En hij komt terug met een vrouw voor Isaac. Het is een slaaf, de Hebreeuwse slaaf die na 7 jaar vrijgelaten wordt. Maar bij zijn heer wil blijven. En hij laat zijn oor doorboren aan de deurpost van het huis van zijn heer. Waarmee hij te kennen geeft, ik wil horen de woorden die mijn Heer mij te spreken heeft. Die gezindheid van die slaaf, dat is Petrus. En wat is mijn gebed geweest? Vader, mag ik die gezindheid ontvangen van u? Bewerk dat in mij. Dat ik hoor naar uw woorden. En niet mijn eigen plannen trek. Niet mijn eigen capaciteiten in het werk stel om u te dienen, maar dat ik afhankelijk ben van wat u tot mij spreekt. En dat doe. Een apostel, oftewel een gezondene van Jezus Christus. Nou, Eliezer was een gezondene van Abraham. Hij is heen gegaan, hij heeft gedaan wat Abraham hem opgedragen had en hij is weer thuis gekomen. En zo is Petrus ook een gezondene van Jezus Christus. Hij doet wat hem opgedragen wordt. om dan na afloop thuis te komen. Aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. En met Petrus zeg ik, genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dat is het eerste keer dat we het woordje kennis lezen. Vers 3, zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Dat is de tweede keer. Door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat ge daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijveren door uw geloof de deugd, en door de deugd de kennis, en door de kennis de zelfbeheersing. Dit is de derde keer dat we het woordje kennis in deze eerste 5 verzen lezen. Vers 2, genade en vrede wordt u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus. Hier heeft kennis het accent van erkennen, naar zijn woorden horen en doen. Wanneer we horen naar de woorden van God en die doen, wordt ons genade en vrede vermenigvuldigd. Het ontbeert je aan genade en vrede wanneer je de woorden hoort en ze langs je heen laat gaan. Maar wanneer je ze hoort, ik wil horen naar uw woord en daarnaar handelt, dan vermenigvuldigt zich de genade en vrede. De genade en vrede worden niet opgeteld, maar ze worden vermenigvuldigd. Een heerlijke ervaring, als je dat mag ontvangen in je leven. Vers 3 spreekt over zijn goddelijke kracht, heeft ons met alles wat tot leven een godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem. Hier heeft kennis het accent van omgaan met. God heeft zich om hen bekommerd, om de gelovigen bekommerd, getoond in zijn roepen door zijn zoon. God heeft door zijn zoon u geroepen, heeft door zijn zoon ons geroepen. Hij heeft zich om u bekommerd. Hij heeft u lief gehad. Toen ik nog opstond tegen God, had hij mij reeds lief. En hij heeft mensen op mijn pad gebracht. Die me vertelde van de liefde van God. Het was vanmorgen zo hartverwarmend. Dat het eerste wat mij gezegd is, waar ik 2,5 jaar mee geworsteld heb, was een jonge man, een ex-verslaafde. Hij had nog zulk lang blond haar vanwege zijn oude leven. Hij was 10 jaar jonger dan ik. En ik zou met hem spreken vanwege de periode waarin hij verkeerde. En ik was sociaal-cultureel werker, dus vanuit mijn beroep zou ik hem kunnen helpen. En het enige wat ik onthouden heb uit dat hele gesprek is dat hij zei, jij moet weten dat God van je houdt. En dat sloeg in als een bom. Vanmorgen waren de eerste liefde, eerste woorden die we horen was over de liefde van God. Dat was het eerste keer dat iemand over de liefde van God, dat ik dat moest weten. Want voor die tijd was God dat ene oog, hè, wat alles zag. En alles was opgetekend in de boeken. Ik was bang voor mijn eigen denken, want ik moest 's avonds bidden, vergeef me mijn verkeerde gedachten. En ik wist 's avonds niet eens meer wat ik 's morgens gedacht had. Angst. En toen kwam er liefde, gepredikt worden. Ik heb 2,5 jaar geworsteld voor die God durfde aan te nemen. Die zo totaal anders was dan me geleerd was. Hij heeft mij geroepen door zijn zoon. Hij heeft zich om mij bekommerd. Vers 6 spreekt, schraagt door de deugd de kennis. En hier heeft kennis het accent van intiem omgaan met elkaar. Ik denk dat dat bij velen van u is voortgekomen. Je leert een meisje kennen. Je hebt er vertrouwen in. Je gelooft in haar. Als je dan niet deugt, dan komt er nooit een intieme relatie. Maar als je deugdzaam met dat meisje omgaat, met de vrouw die, waarvan je houdt, dan gaat er kennis ontstaan. Dan gaat er omgaan met, ga je steeds intiemer met elkaar om. Dus door hem te erkennen, hem zorgend lief te hebben en de anderen om je heen zorgend lief te hebben en intiem met hem te wandelen, met intiem met hem te verkeren, zegt Gods woord, zijn we met alles begiftigd wat tot leven en godsvrucht strekt. Zijn we met alles begiftigd? Weet u wat gif doet? Als je dat inneemt, dat blijft niet in je maag, dat verspreidt zich door je hele lichaam. Mijn hele zijn naar geest, ziel en lichaam is begiftigd, is doordrenkt met wat tot leven en godsvrucht strekt. We hebben alles ontvangen tot leven en godsvrucht. En leven is hier het leven uit God. Niet mijn eigen leven. Mijn eigen leven was niet de eerste de beste zijn, maar de beste en de eerste zijn. Dat was mijn vroegere leven. Carrière jagen. Op sport, op een hoog niveau, olympisch niveau, de trachten de winnaar te zijn. Dat was mijn leven. Maar dat was niet, geen leven uit God. Dat was leven uit eigen kracht. En godsvrucht, dat is de bekwaamheid dit leven voor God heilig te vervullen. Afgezonderd van, in mijn geval, carrière najagen, de beste en de eerste te zijn. Maar in eenvoud te leven. Nadat we wisten dat God ons riep om in zijn dienst te zijn, hebben we de brief van Timotheus aan Timotheus bestudeerd. Ik meende van een vader in het geloof aan een jongere man. Nou, laat ik dat eens bestuderen. Een van de dingen die me altijd bijgebleven is, is heb dan onderhoud en onderdak genoeg. En dat is ons bijgebleven. We hebben nooit meer begeerd. We hebben dat voorgelegd aan de Heer. Schenk ons dat we aan onderhoud en onderdak genoeg hebben. Dat we het uit u ontvangen. Neem de begeerte van meer van ons weg. Schenk ons die eenvoud. En God heeft het gedaan. We hebben getracht op dat niveau ook heilig te leven. Afgezonderd van het vroegere leven, afgezonderd van wat in de wereld is, om maar de eerste te zijn, om maar rijk te zijn, om meer vakantie, meer verdiensten enzovoort te hebben. Ik noem u ook nog enige dingen uit deze brief. Vers 2 zegt, genade en vrede wordt u vermenigvuldigd. Genade, dat duidt op een vrijwillige, ongeëvenaarde actie. Het is niet te evenaren. Het is een gunst. En dat kan alleen maar gebruikt worden voor Gods houding tegenover de mens. De mens kan genadig zijn. In dezelfde tijd zat er een Caesar op zijn troon in de grote arena's. En duim omhoog, dan was er genade. Duim omlaag, dan was er geen genade. En soms probeerden ze elkaar te overtreffen door meer genade te geven. Ja, dat werkte bij het publiek wel fijn. Maar de genade van God is niet te evenaren. Paulus zegt in Titus 2 vers 11, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En wanneer wij elkaar genade toewensen, dan heeft dat altijd te maken met het heil wat God gebracht heeft. Wat God heeft doen verschijnen. vrede, shalom. Van oorsprong is het een sociaal en een collectief begrip. Het is concreet en tastbaar. Zo behoort het te zijn, vrede. Jesaja beschrijft dit prachtig in het 55ste hoofdstuk. En ik lees alleen maar vers 12. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden. En wanneer we dan de bergen en de heuvelen ontmoeten, zullen ze uitbreken in gejuich. En alle bomen des velds zullen in hun handen klappen. We hebben het vanmorgen geloof ik gezongen. Hè? De zusters die gingen nog dansen. Mijn vrouw fluisterde in mijn oor, staan geen mannen tussen. Ja, dat, ik geloof dat dat Jiddisch is. Hè? De mannen staan laai, laai, laai en de zusters die dansen. Nee, toch niet? Nee. Ik zie Mirjam aan de oever van de zee. Hè? Het gaat met de vrouwen de rijdans. En ik denk dat de mannen hebben staan klappen. Het is een prachtige beeldspraak, maar ook een vernieuwing van de schepping die verwacht wordt. Vrede. We kunnen nog veel meer inventariseren van wat we ontvangen hebben. Inventarisatie is als het ware een boedelbeschrijving. Wat hebben we allemaal niet ontvangen? Ik noem een aantal woorden. Verlossing, vergeving, redding, vrijlating. We zijn een kind van God geworden. Eeuwig leven hebben we mogen ontvangen. We hebben de liefde van God uitgestort gekregen in onze harten. De rechte kennis van zijn wil. Wijsheid en geestelijke inzicht. De mogelijkheid om vrucht te dragen. We hebben de Heilige Geest ontvangen en geestesgaven. Er is in mij en hoop ook in u gehoorzaamheid bewerkt. Kracht, vertrouwen, verwachting, geduld, autoriteit. Alles wat tot leven een godsvrucht strekt. Daarmee zijn we begiftigd geworden. Psalm 87 vers 7, daar zingen de heiligen. Al mijn bronnen zijn in u. Dit zijn bronnen van waaruit we mogen leven. Voor God een heilig leven kunnen bewandelen met hem. Ik wil u nog iets voorhouden. In vers 3b en 4a staat: begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. We hebben niet alleen bronnen ontvangen om heilig te kunnen leven. Maar we ook kostbare en zeer grote beloften ontvangen. En ik noem u er enkele uit dit stukje. Vers 11. De toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Dat is een belofte die we ontvangen hebben. De toegang tot het eeuwige koninkrijk. Als we zeggen, God was en is en tot in eeuwigheid, dan is dat is, hij is er nu bij mij. Hij was voor mijn tijd, hij is tot in eeuwigheid, hij is na mijn tijd. Maar de belofte is dat ik in dat eeuwige koninkrijk ook mag zijn. En vers 13 zegt, naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid heerst. Niet de gerechtigheid van Justitia, weet u wel, die blinde vrouw met een zwaard en een weegschaal, zoals we in onze maatschappij recht spreken, maar de gerechtigheid van God. Kort geleden was er op een bijbelstudie de gelijkenis, er kwam ter sprake waarin er een heer is die zijn oogst binnen wil halen en hij koopt als het ware landarbeiders die de hele dag zwoegen om de oogst binnen te halen. Maar halverwege de dag komt hij tot ontdekking, ik heb te weinig arbeiders. En hij huurt nog meer arbeiders en die gaan ook aan het werk. En het laatste uur ziet hij nog, mijn oogst komt niet binnen. En hij huurt nog meer arbeiders die daar de hele dag al hebben staan wachten van om ook iets te verdienen. En die werken 1 uur. En hij geeft ze aan het eind van de dag allen hetzelfde beloning. En een van de aanwezige gelovigen zei, ja, is dat nou recht? Dat is toch niet eerlijk? We zijn er een paar die maar een uur gewerkt hebben. Die krijgen net zoveel als degene die de hele dag gezocht hebben. En toen mocht ik uitleggen, dat is nu gerechtigheid van God. De Heer weet dat die arbeider een dagloon nodig heeft om de andere dag zijn vrouw en zijn kinderen te kunnen eten geven en te kunnen laten wonen. Daar heeft hij het voor nodig. Als hij ze maar een uurtje geeft, dan komt hij thuis en vrouw en kinderen gaan huilen. Want ze krijgen niet te eten. Te weinig om dood te gaan en te veel om te leven. Ze hebben een dagloon nodig. En dat is de gerechtigheid van God. Die geeft naar wat je nodig hebt. Dat is iets anders dan justitia. Die je laat betalen van wat zij vindt dat je schuldig bent. Eeuwig koninkrijk, daar hebben we de toegang voor. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar de gerechtigheid is. We kunnen nog meer inventariseren. Romeinen 8 vertelt ons dat we de geest van het zoonschap ontvangen hebben. Dat is een belofte, erfgenamen en mede-erfgenamen van Christus. Lijden hoort er ook bij. En verheerlijking. Romeinen 8 spreekt ook over bestemming, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking. Velen van ons ontwijken lijden. En het is bijzonder Petrus die in zijn brief schrijft, wanneer je mag lijden om de naam van Christus, dan zal de geest der heerlijkheid op je rusten. Daar ben ik jaloers op. De geest van heerlijkheid die op je rust, omdat je lijdt om de naam van Christus. Als je veracht wordt, als je vernederd wordt, als je onthoofd wordt. Het overkomt onze broeders en zusters in het Midden-Oosten. En als je de Heer gaat dienen, niet binnen kamers, maar openlijk, zodat je buren het weten, zodat de straat waar je woont het gaat weten, dan kan het wel eens moeilijk worden. Is in Rotterdam wel eens een kogel door onze voorraad gekomen? Of de vuilnisbakken worden omgekeerd in je tuin? En dan mag je je gelukkig prijzen. Dat je mag lijden om de naam van Christus. Met blijdschap hebben Petrus en Johannes dat verdragen. Met een gegeeselde rug. Nu kom ik tot de vraag. Wat werken deze zaken, die bronnen die we ontvangen hebben en de beloften uit? Wat werkt het nu uit? En in vers 4 zegt, opdat gij deel zult hebben aan de goddelijke natuur. Opdat gij deel zult hebben aan de goddelijke natuur. En dat wil niet zeggen dat er vergoddelijking in ons plaatsvindt. In de gnostiek, in het New Age, in esoterie, daar wordt er naar gezocht. Ik heb in mijn vroeger beroep als vormingsleider aan New Age trainingen mee moeten doen. En daar werd gezocht naar wat er in je was, door je eerst te laten uitkleden. Ze wilden je in de macht krijgen. Ze wilden over je heersen. Oh, wat klinkt het allemaal lief. Wat klinkt het allemaal aardig. Wat worden er veel Bijbelse woorden gebruikt. Maar verdraaid met een andere klank. Met een andere inhoud aan het woord gegeven. En wat trappen er veel mensen in. Er vindt geen vergoddelijking in ons plaats. Ik vind niet God in mijzelf. Maar dat wil zeggen, zoals Paulus dat in de tweede Korinthebrief zegt, dat we de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Dat er aan ons gevraagd wordt, wat heb jij? Wat ik niet heb. Wat zijn Marianne en ik blij als jonge mensen zeggen tegen ons, zoals jullie oud worden, willen wij ook oud worden. En wat ze iets herkennen van wat van de Heer is in ons. Dat verheugt ons. Daar zijn we blij om en we geven het terug aan de Heer. Het is uw werk in ons. Want de verleiding ligt als je hoogmoedig gaat worden. Van, ze zien het aan mij. Het is zijn werk in ons. En dit alles, deze bronnen en beloften, is door hem te kennen. Door vertrouwelijk met hem om te gaan. Hem lief te hebben, hem zorgend lief te hebben. En hem te erkennen, te vrezen, te respecteren. En nu rijst de vraag, kennen we hem? Gaan we werkelijk met hem om? Hebben we hem werkelijk lief? Vrezen we hem? Nemen we hem serieus? Zo niet, dan zijn deze inventarisaties niet ons deel. Zo ja, dan zijn deze inventarisaties wel ons deel. Dan mag je je erin verblijden. En ze opheffen door de troon der genade. Opdat het volkomen in ons gaat worden. Opdat het tot volwassenheid, tot volheid in ons gaat komen. Wat jammer als je hem kent, maar hier traag in bent. Er was een keer, een aantal jaren geleden al. Ik woonde nog in Rotterdam. Dat ik worstelde met bepaalde problemen. En dat aan de vader voorlegde. En hem, de vader als het ware voelde, ik onderzoek uw woord toch. U weet toch wat ik doe. De vader maakte me duidelijk, ja, maar je doet het om anderen te onderwijzen. Niet om mij. En ik heb gehuild. Wat maakt God je beschaamd? Want hij kent mijn hart. Hij wist waar ik mee bezig was. En ik moest opnieuw gaan leren om het woord van God te onderzoeken. Niet om het jou voor te houden. Niet om het u uit te leggen. Maar om hem meer en meer te leren kennen. Intiem met hem om te gaan. Wellicht begrijpt u nu ook dat Petrus in vers 5 zegt, schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof, de deugd enzovoort. Uw geloof, dat is het begin van het fundament van uw, mijn, ons leven uit God. Onderhoud dit geloof, niet afhaken. En heb je al meegedeeld, Rien, dat de prediking ook te verkrijgen is? Nee, dan moet ik het nu even zeggen. U kunt op de boekentafel een A4'tje pakken. Daar staat deze hele prediking op, met alle teksten erbij, om het nog eens na te lezen. En dan kom ik nu tot een zinnetje waarin u kunt bemerken dat ik heel vaak op zondag spreek. Onderhoud uw geloof. Niet afhaken, niet alleen op zondag, niet alleen op de eerste dag van de week. Maar hier had ik moeten zeggen, niet alleen op de Sabbat. Doe het anderen weten. Wees een getuige. Wees een navolger van Christus, wees een navolger van Paulus die Christus navolgt. En daarin vasthaken de deugd, zoals schakels in elkaar haken. De deugd als rechte houding tegenover God die uit geloof voortkomt. Jacobus zegt, wat baat het iemand als hij beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? En doe weduwe en wezen weten wat God, dat God naar hem omziet. Ik heb de genade dat ik morgen 79 jaar word. Ik heb een vriend, die is 10 jaar ouder, dus die wordt dit jaar 89, in Rotterdam. En hij laat zich door een 60-jarige broeder rondrijden naar de bejaardentehuizen. En hij is een zeer beminnelijk man. Hij vraagt dan daar aan de leiding: staat u mij toe dat ik op de kamers de weduwen bezoek? Want die tehuizen zijn 90% een weduwe en maar 10% wedenaars. Hij wil wedenaars ook bezoeken, maar hij heeft deze tekst in gedachten. En hij is zo beminnelijk, het wordt hem zelden of nooit geweigerd. En hij komt weer, dat vertelt hem die 60-jarige vriend die hem rondrijdt. Hij zegt, we kwamen in een bejaardenhuis en hij meldde zich weer bij de leiding. Hij zegt, ik ben een maand geleden ben ik op de begaande grond geweest. Mag ik nu de eerste etage doen? Dat is goed, hij werd erheen gebracht, want hij loopt moeilijk. En toen werd hem gezegd, dat kamertje moet je maar niet doen, want daar zit een mevrouw, als je de deur opent, begint ze al te schelden. Dus daar krijg je toch niks te sprake. Nou, dat moet je juist tegen die broeder zeggen. Dus hij, als eerste klopt hij aan dat kamertje. Kom je doen? Mevrouw, ik wil u zo graag spreken van de Heer is mijn herder. Ja, dat is Jezus. En ik zou u graag willen uitleggen dat omdat hij mijn herder is, dat het mij aan niets ontbreekt. Ja, dat kan die. En zo heeft hij die hele psalm, zinnetje voor zinnetje, en hij kreeg steeds maar antwoorden. Snauwend, maar steeds minder snauwend. En na de psalm zegt hij, zullen we samen naar die herder gaan en met hem bidden. Doe maar! 3 dagen later was er leiding van dat tehuis bij hem thuis. En ze vroegen hem, wat heeft u gedaan? Want als we de kamer opkomen, dan ligt daar een vriendelijk lachende vrouw. En zegt tegen iedereen, de Heer is mijn herder. Hij vertelt heel eenvoudig wat hij gedaan heeft. Een week later kwamen ze vertellen dat ze overleden was. Met een glimlach op haar gezicht. En haar laatste woorden waren, de Heer is mijn herder. Omzien naar weduwe en wees. Deze man is een voorbeeld voor zoveel van ons. Doe soest weten dat Jezus leeft. Dat hij een herder wil zijn voor de weduwe, voor de wezen. En dan volgen er nog meer schakels. We hebben ze gelezen. Kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde, liefde jegens allen. Het voert te ver om die allemaal nog te bespreken. Maar aan het eind van deze schakels noemt Petrus tenslotte de reden om met alle ijver deze zaken aan elkaar te schragen, in elkaar te laten haken. Vers 10. Om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. En als je dat doet, dan zul je niet struikelen, zegt hij daarachteraan. Wanneer ijver, wanneer toewijding magertjes zijn, dan komen deze zaken niet tot een doel. Niet tot zekerheid in ons leven. Maar wanneer je dat met ijver doet, het in elkaar doet haken, schragen, opbouwen, ermee bezig zijn, dan zal uw roeping en uw verkiezing bevestigd worden. En dan noemt Petrus in het laatste vers een heerlijk vooruitzicht wanneer we zo in gehoorzaamheid wandelen. Wanneer we onze roeping en verkiezing bevestigen, dan is het heerlijke uitzicht, het vooruitzicht, dan is dat heerlijke wat op ons toekomt, zo wordt u, zo wordt mij, zo wordt ons rijkelijk de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus verleend. Rijkelijk toegang. Ik eindig met een anekdote die ik gelezen heb van een prediker. Die heeft dat zelf beschreven. Die grote tentcampagnes had. waarin hij Jezus Christus verkondigde. En hij had altijd moeite met een zustertje. Die zat achter in de tent en die zat daar de hele dienst. En hij heeft een visioen. Hij is op een weg. Dan wandelt hij met zijn wandelstok, de opgerichte grote prediker. En in de verte ziet hij een poort. Zo ongelooflijk groot. En hij straalt de toegang tot het koninkrijk. In zijn droom, in zijn visioen. En eindelijk wordt zijn wandel belemmerd. Want voor hem schuifelt een oud vrouwtje. Loopt hem een beetje in de weg. En hij tikt met zijn stok op de grond. En ze keert zich om en zegt: "O broeder, bent u het? Ga uw gang alstublieft." En hij marcheert door. Heerlijk. Hij komt bij die poort. En in die poort zit een deur. En in die deur zit een luikje. Alles is dicht. Maar hij klopt dus met zijn stok. Het luikje gaat open. En er is daar een engel. En die kijkt de prediker een beetje verbaasd aan. Bent u er al? Het is volgens mij uw tijd nog niet. Nou, maar ik zou graag binnen willen komen. U moet nog even geduld hebben. Het is uw tijd nog niet. En op een gegeven moment hoort hij iets heel zacht ruisen. En hij bemerkt dat niet het luikje opengaat. Hij bemerkt niet dat de deur opengaat. Hij bemerkt dat de poort opengaat. Van oost naar west. En een licht wat hem beschijnt. Maar hij staat vastgenageld op de grond. Hij kan niet binnen gaan. En dat oude vrouwtje, met een blijde lach op haar gezicht, schuifelt naar binnen. En hij wil er snel achterna. Woem! Poort is dicht. En verbaasd tikt hij weer met zijn stok op de deur. En het luikje gaat open. En de engel zegt: "Ik heb je toch gezegd dat het uw tijd nog niet is?" Ja, maar nou, dat vrouwtje. Zegt de engel: "Weet u niet dat de zegen die u hebt op uw bediening te danken is aan het gebed van dat vrouwtje?" En toen werd hij wakker. En heeft hij zich bekeerd tot de levende God. En ging hij vertrouwelijk wandelen met zijn God. Hij had gezien in zijn droom, in zijn visioen, hoe je rijkelijk toegang kunt krijgen tot het eeuwig koninkrijk van onze Heeren en Heiland. En hij verlangde daarna. En in grote nederigheid heeft hij vervolgens zijn taak voortgezet. Genade en vrede zijn met u allen.